De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Allereerst wat betreft de kerkdiensten. DV zondag 10 januari is er bediening van de heilige doop. Dominee Snoek uit Kesteren hoopt dan voor te gaan in de ochtenddienst. In de avonddienst dominee Messenmaker uit Nijkerk. De verdere afkondigingen. Morgenavond is er om 7 uur doopzitting in de oude school. Morgenavond is er ook weer belijdeniscategorisatie. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering die morgenavond wordt gehouden in verband met het beroepingswerk. De Bijbelstudieochtend van dinsdag 5 januari gaat niet door. Ook de HGVV-vergadering die was ingepland en woensdagavond 6 januari gaat niet door. DV dinsdagavond 5 januari is er een online uitzending van de mannenvereniging over de persoon en het werk van Petrus Dateen. Aanvang 7:45. Zie de website voor informatie plus een aantal documenten die betrekking hebben op het programma. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor de heer Drol uit Bodegraven. Hij is met oudjaarsdag opgenomen in het ziekenhuis en mocht gisteren weer thuiskomen. Ook voorbeden voor Els Meijer uit Bodegraven. Zij krijgt aanstaande woensdag een inwendig hartonderzoek. Ook voorbeden voor Jan Metselaar junior uit Driebrugge. Hij gaat vanaf aanstaande donderdag in Scherpenzeel wonen. Maar in de weekenden hoopt hij nog regelmatig in Driebrugge te zijn. En als laatste vraag u voorbeden voor mevrouw De Groen. Die verblijft in Huize Winterdijk. Ze wordt steeds zwakker. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe. Zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand meeluisteren.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 41 en 45. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar zij aan uw heil met al haar lust blijft hangen. En het 45ste vers, o Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. Psalm 119, de versen 41 en 45.
luisteren wij naar de heilige wet van de Heere en zingen we dan Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing is uit de 2e brief van Petrus, 2 Petrus 3. Deze 2e zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zullen zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van dien dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Nog deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, en welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem is gegeven, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag van de eeuwigheid. Amen. Ja, laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, we danken u hartelijk dat u geeft dat we hier mogen zijn. Dat u geeft, Heere, dat een deel van de gemeente naar uw huis mocht komen deze dag. En dat u geeft, Heere, dat een ander deel van de gemeente thuis de dienst mag meemaken. En Heere, wat is het dan groot om te weten dat u, terwijl u hier bent, even goed ook bent in al die huiskamers waar mensen op dit moment wellicht achter de computer zitten om de dienst mee te beleven. Nou, we bidden, Heere, wees u hier, wees u daar, naar uw eigen belofte, en wilt u geven, Heere, dat we mogen ervaren dat u met ons bent door uw Heilige Geest. Dat het niet alleen maar iets is dat we weten omdat uw woord dat zegt, maar dat we ervaren mogen dat u degene bent die er is als uw gemeente vergaderd is. En ook niet aan een plaats gebonden is. Heere, we bidden om uw zegen over de dienst, dat die zal strekken tot de eer van uw naam. Het is groot om te lezen hoe Petrus zijn brief besluit. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag van de eeuwigheid. Heere, uiteindelijk gaat het erom dat u ook door middel van deze dienst geëerd wordt, geprezen wordt. Maar geef ook, Heere, dat wij in deze dienst ook onderwezen mogen worden. Enerzijds dat uw evangelie mag klinken en mensen in het hart geraakt worden. Het kan kan bijna niet duidelijker als de apostel schrijft. God wil niet dat enige verloren gaan. Als het zo is, Heere, dat wij u nog niet kennen, laat het dan zo zijn dat die woorden ook ons hart mogen binnenkomen. Want die woorden gaan dan ook over ons. En geef, Heere, dat we dan voor het eerst de toevlucht zouden nemen tot u. Tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die naar deze wereld kwam om zondaren te redden van hun zonden. Geef ook, Heere, dat deze dienst er aan mag bijdragen, Heere, dat mensen, kinderen van u, zullen opwassen. Zoals Petrus dat schrijft in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Geef, Heere, dat we onderwezen mogen worden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij als gelovigen zouden stilstaan. Dat we zouden denken dat het genoeg is om wel te weten dat onze zonden vergeven zijn. Maar geef, Heere, dat we iedere dag u beter mogen leren kennen. En meer met u leren leven. Geef, Heere, dat deze dienst daaraan ook mag bijdragen. En we bidden, Heere, als Petrus schrijft over uw komst naar deze wereld, dat we u zouden leren verwachten. En niet alleen maar omdat we in de Bijbel lezen dat u terugkomt, maar omdat we echt geloven dat uw komst aanstaande is. Heere, we bidden, wilt u onze gezegende dienst geven en zelf het woord in onze harten brengen en daar ook een spoor laten trekken. Zo leggen we deze dienst, Heere, in uw handen, neer. We bidden voor elkaar zoals we hier zijn. Bijzonder ook voor de mensen die genoemd zijn, de heer Dral uit Bodegraven, die opgenomen was in het ziekenhuis, maar inmiddels weer thuis mag zijn. Heere, zegen hem en moet u hem nabij zijn. Geef, Heere, dat hij ook verder mag herstellen, maar boven alles dat hij mag weten, Heere, het eigendom te zijn van u. En geef, Heere, dat hij het ook in zijn situatie alleen van u verwachten zal. We bidden voor Els Meijer, Heere, die binnenkort een onderzoek krijgt in het ziekenhuis. Een best wel zwaar onderzoek, Heere, wees u haar nabij en wilt u geven, Heere, dat ze daardoorheen mag komen, dat het onderzoek ook de gewenste resultaten zal geven. En wilt u geven, Heere, wilt u haar nabij zijn. En dat ze vooral, Heere, aan uw hand mag leven en mag geloven in haar hart dat ook in haar leven alle dingen moeten meewerken ten goede. Het kan soms een vraag zijn waarom dingen mij overkomen, juist mij treffen. En toch is het zo, Heere, dat u aangeeft in uw woord dat u met een ieder uw weg gaat. En dat, zoals de catechismus dat zo mooi verwoordt, er geen haar van ons hoofd vallen kan zonder uw wil. We bidden ook voor Jan Metselaar, die binnenkort naar Scherpenzeel verhuist, Heere. We danken u dat die mogelijkheid er voor hem is. Wilt u hem daarbij zijn, Heere, geven dat het daar ook goed mag gaan. En ook, Heere, bij zijn familie zijn, als zij in zekere zin afscheid van hem nemen, eraan zullen moeten wennen dat hij elders gaat wonen. Heere, wees ze allemaal nabij en wil ze uw zegen geven. En laat de wens in hun hart zijn, Heere, wie we ook zijn, maar om voor uw koninkrijk te leven. We bidden, Heere, ook voor mevrouw De Groen, die steeds zwakker wordt. Heere, wees u haar nabij. En zoals Petrus het zegt in zijn brief, hij wist dat de aflegging van zijn tent spoedig zou zijn, dat hij spoedig zou sterven. Maar hij had daar vrede mee. Geef ook in haar hart vrede. En dat ze, Heere, u mag liefhebben en ook mag uitzien naar u. Ondersteun haar en wees haar nabij. En Heere, dat bidden we ook voor andere mensen die ziek zijn, die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn. Heere, u kent onze zorgen, onze noden, die soms groot kunnen zijn. Maar wat is het groot, Heere, dat we in de Bijbel telkens lezen dat u een toevlucht bent voor de uwen. Dat betekent dat we in welke omstandigheden we ook zijn, we altijd bij u terecht kunnen en altijd bij u mogen schuilen. Laat ons dat ervaren, Heere, en dat het ook goed is om bij u te schuilen, omdat u ons hart met vrede en met rust wil vervullen. En onze ogen wil richten naar die hele grote dag van uw toekomst, Heere Jezus Christus. Als u zult verschijnen op de wolken van de hemel. En als ook, Heere, de tijd in vervulling zal gaan waarover Petrus hier spreekt, als de dag zal komen dat gerechtigheid op deze aarde zal wonen. Zegen zo al degenen die het moeilijk hebben. Gedenk de gemeente, Heere, de kerkenraad wil ze uw leiding geven, uw heilige geest geven, ook in alle beslissingen die zij moeten nemen. We leven in een moeilijke tijd en iedereen ervaart het, Heere, dat er zoveel onzekerheden zijn. Wat we nodig hebben, Heere, is dat we in ons denken, in ons doen geleid worden door uw heilige geest. En leer, Heere, ons ook te onderscheiden wat onze eigen weg is. En wat de weg is die u met ons wilt gaan. We bidden ook voor de wereld waarin we leven, Heere. Met alle nood die er is in de wereld. In sommige landen zo groot. Inmiddels zijn we er haast aan gewend geraakt dat er iedere dag zoveel mensen ook overlijden aan het coronavirus. Maar al die mensen hebben een naam. Al die mensen hebben een familie. Heere, wat is er een nood in de wereld? Wat is het ook aangrijpend om te lezen, te horen, te zien vaak dat mensen die het al moeilijk hadden, door de crisis nog erger in nood zijn geraakt, en omstandigheden nog moeilijker zijn geworden. Heer, en dan bidden we, ontferm u over de wereld waarin we leven. En doe ons heel goed beseffen dat ook als het over deze dingen gaat die aan de hand zijn, dat uw woord zegt, God is langmoedig over ons. Petrus heeft het zo gezegd, God is langmoedig over ons, omdat hij niet wil dat ook maar iemand verloren gaat. En dan bidden we, Heere, laat de dingen die aan de hand zijn er uiteindelijk toe gaan bijdragen dat uw koninkrijk in deze wereld uitgebreid wordt. En Heere Jezus, we verwachten uw verschijning. Maar ontferm u over degenen die in nood zijn. En we bidden, Heere, wil ons gebruiken in uw dienst. Bewaar ons ervoor dat we blij zouden zijn dat het met ons redelijk goed gaat. Maar geef, Heere, dat we om ons heen zouden zien om te helpen degenen die in nood zijn. Zo bidden we, Heere, voor de wereld waarin we leven. In het bijzonder ook voor uw kerk, Heere, waar dan ook in deze wereld. Het is goed om telkens te belijden dat als wij hier zijn, we verbonden zijn met alle christenen in deze wereld. En dat we samen één lichaam vormen waarvan u het hoofd bent, Heere Jezus Christus. Dan is het goed, Heere, om juist ook stil te staan bij zoveel christenen die niet in vrijheid hun geloof kunnen belijden, zegenen. Dat ook zij, Heere, evenals wij, mogen volharden tot het einde door uw genade. Heere, we bidden deze dingen in de naam van de Heere Jezus Christus alleen, in de vergeving van onze zonden, omdat geen ding mogelijk zou zijn zonder het bloed van uw Zoon. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen Psalm 36 en daarvan de versen 1 en 2. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. En ook het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods berg. Psalm 36 en daarvan de versen 1 en 2. Als uitgangspunt voor de prediking lees ik 2 Petrus 3 en daarvan het 14e vers en het 15e vers, het eerste gedeelte. Maar de preek gaat over heel wat hoofdstukken. Het uitgangspunt vers 14 en vers 15a. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid. Tot zover. Als de apostel Petrus deze brief schrijft, dan weet hij dat hij binnenkort zal sterven. Hij zegt in 2 Petrus 1, het 14e vers, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zal zijn, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. De aflegging van mijn tabernakel, de aflegging van mijn tent. Petrus wist dat hij spoedig zou sterven, omdat de Heer Jezus Christus hem dat had laten zien. Je kunt zeggen, en dat komt in deze preek uitvoerig ter sprake, dat een christen niet zijn sterven moet verwachten. Waar wij ons richten is niet dat we eenmaal moeten sterven. Over zoveel jaar zijn we er niet meer. Dan sterven we om vervolgens rekenschap af te leggen van ons leven. Zo niet. Nee, een christen verwacht niet zijn sterven, maar juist de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar in het geval van Petrus was dat anders, kun je zeggen, omdat de Heer Jezus Christus hem had laten zien, jij zult spoedig sterven. En als Petrus dan, ja, eigenlijk deze afscheidsbrief schrijft, dan vertrouwt hij zijn lezers toe aan het woord van de Heere God. En dat is heel mooi, juist in die eerste versen van 2 Petrus 3, zegt hij, ik schrijf deze tweede brief, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan het gebod van de Heere en Heiland door uw apostelen verkondigd. Dus wat doet Petrus dan? Als Petrus weet, ik ga binnenkort sterven, dan zegt hij niet, nu moeten jullie voortaan luisteren, zoals de Rooms-Katholieke Kerk wil, naar mijn opvolger. Maar wat Petrus doet, hij gaat sterven en hij vertrouwt zijn lezers dan vervolgens toe aan het woord van de Heere God, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. Dat is het complete Oude Testament, kun je zeggen. De heilige profeten, ook Mozes was een profeet. Ja, als hij zegt de heilige profeten, dan doelt hij op heel het Oude Testament. En aan het gebod van de Heere en Heiland door uw apostelen verkondigd. Moet u dat maar nalezen in de herziene vertaling. Maar aan het gebod van de Heere en Heiland door uw apostelen verkondigd. En hoe kennen wij dat gebod van de Heere Jezus Christus? Juist door de apostelen. Met andere woorden, die woorden verwijzen naar het hele Nieuwe Testament. Als Petrus op het punt staat om te sterven, dan vertrouwt hij zijn lezers toe aan het woord van de Heere God. Dit woord geldt voor altijd. En Petrus gaat sterven, maar wat de apostel wil, is dat zijn lezers voortdurend zullen terugkeren, kun je zeggen, tot het woord van de Heere God. Op zich is dat heel belangrijk, denk ik. Want je kunt dan zeggen, dit woord, had toen zijn geldigheid, maar evenzeer vandaag. is leidend voor de gelovigen van alle tijden en van alle plaatsen, kun je zeggen. En wij hebben het recht niet om gedeeltes, uit het woord van God eruit te halen, of vandaag minder als minder belangrijk te vinden. Kortweg, Petrus staat op het punt om te sterven en hij vertrouwt zijn lezers toe aan het woord van de Heere God. Precies zoals Paulus dat ook deed in Handelingen 20 toen hij afscheid nam. Ook toen, hij heeft de mensen daar ook toevertrouwd aan het woord van de genade van de Heere. En dan waarschuwt Petrus hier in zijn brief voor spotters die er zullen komen. Hij zegt in het derde vers, dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zullen zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Petrus zegt, ik vertrouw jullie toe aan het woord van Gods genade, aan het Oude en aan het Nieuwe Testament. En dat woord van God, daar kom ik straks uitgebreid op terug, spreekt juist ook over de dingen die gaan komen, waar het allemaal op uitloopt, op de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En straks zal de Heere Jezus Christus verschijnen in de lucht en straks zal Hij zijn koninkrijk vestigen op deze aarde. 2 Petrus 1 vers 11 spreekt over het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Maar, zegt Petrus, dus blijf bij dat woord en blijf dus gericht op de dingen van God en blijf gericht op de dingen die gaan komen, het koninkrijk. Maar er zullen ook spotters komen. Die zullen zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? En als Petrus dan die woorden gebruikt, in het laatste der dagen, als je in heel het Nieuwe Testament kijkt, in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, dan kun je zeggen, ja, wij leven, of eigenlijk begonnen die laatste dagen al, toen de Heer Jezus Christus geboren werd. Soms is dat zo. Maar hier in de brief van Petrus doelt veel meer echt op de eindtijd, kun je zeggen, het laatste stukje voor de wederkomst van de Heere. En Petrus waarschuwt dan voor mensen die spotters zijn, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zullen zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Dat betekent eigenlijk dit, wat komt er nu terecht? En dat is een centrale vraag in deze preek dus. Wat komt er nu terecht van de belofte van de Heere dat hij spoedig terugkeren zou? En je kunt zeggen, ja, dat was toen al een punt, maar dat is vandaag de dag nog veel meer een punt, kun je zeggen. Want al 2000 jaar, kun je zeggen, wachtende op de Heer Jezus Christus. En je zou haast kunnen zeggen, het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat de Heer Jezus Christus spoedig terugkeert. En Petrus waarschuwt dan zijn lezers en zegt, er zullen spotters komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zullen zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Met andere woorden, wat komt er terecht van zijn belofte, dat hij spoedig zou terugkeren? En Petrus heeft het dan over spotters, over mensen die naar hun eigen begeerlijkheden wandelen. Dus ze hebben er dus ook belang bij, dit te kunnen zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Want het zijn mensen Die willen leven, kun je zeggen, voor zichzelf en voor hun eigen begeerlijkheden. Dus waarom? Waarom zeggen ze dat? Ja, omdat ze voor zichzelf willen leven. Met andere woorden, ja, als de Heer Jezus, als er van zijn belofte niks terechtkomt, ja, dan kun je eigenlijk doen wat je zelf wilt in je leven. En je zou kunnen zeggen, er zou genoeg te noemen zijn natuurlijk. Die spotters zijn er te vinden, inderdaad. Maar je kunt ook zeggen, hier in Waarder hebben we waarschijnlijk niet direct met zulke spotters te maken. Hè? Die zeggen, ach, ja, wat komt er nu terecht van de belofte van de Heere. En toch is het zo, hè, dat op een bepaalde wijze deze dingen voor ons ook heel belangrijk zijn, denk ik. Deze vraag, waar is de belofte zijner toekomst? Als deze vraag ook in ons hart een rol speelt, kun je zeggen, dan heeft dat gevolgen voor onze manier van leven. Deze mensen spotten en ze zeggen, wat komt er terecht van zijn belofte, om vervolgens te doen wat ze zelf willen. Mensen, je kunt zeggen, geen bekeerde mensen, geen kinderen van God. Maar ondertussen, en dat wil ik dus zeggen, zodra het in onze harten ook een vraag is, deze vraag, waar is de belofte, zijn er toekomst, dan heeft dat gevolgen voor onze manier van leven. Ik hoop dat u begrijpt wat ik daarmee wil zeggen. Hè. Op het moment dat je diep in je hart denkt, hè, en niet vanuit verkeerde motieven of zo, maar dat je je afvraagt van ja, hè, inderdaad is het zo dat het ritme van deze wereld eigenlijk altijd gewoon is doorgegaan. Heb ik wel reden, hè, om echt de Heer Jezus Christus te verwachten? Ik kan wel iedere zondag belijden, hè, ik geloof dat Hij terugkomt op de wolken van de hemel. En toch in mijn hart staat die wederkomst van de Heer eigenlijk zo ver weg. Dat bedoel ik te zeggen. En dan geloof ik dat dat direct gevolgen heeft voor mijn leven. Zoals bij deze spotters, die zeggen, er komt niks terecht van zijn belofte. En vervolgens leefden ze naar hun eigen begeerlijkheden. Maar zo is het ook. Ook al komt het niet voort. Uit verkeerde motieven. Maar zodra in mijn hart die vraag eigenlijk aanwezig is van waar is de belofte zijn der toekomst, dan heeft dat gevolgen nogmaals voor mijn leven. En ik geloof dat iedereen kan begrijpen wat ik bedoel dan, op het moment. Zo kun je het zeggen, als je echt, en dan hoop ik dat dat ook een beetje de vrucht mag zijn van de preek, maar als je echt zou kunnen geloven, de Heer Jezus Christus, Hij keert spoedig terug. En misschien is Hij er vandaag al, of misschien is Hij er morgen al, of misschien is Hij er volgende dag. Maar als je echt rekening kunt houden met de spoedige terugkeer van de Heer Jezus in je leven, dan ziet je leven er anders uit. En dan neem je andere besluiten in je leven, enzovoort, enzovoort. Want je zou toch wel raar zijn om zo te zeggen, om de tentpinnen van je leven al te vast in de grond te slaan. Als je weet, straks dan gaat de hemel open en verschijnt de Zoon des Mensen op de wolken van de hemel. En daarom zeg ik op het moment, als het echt zo is dat wij de wederkomst van de Heere zouden kunnen verwachten, dan heeft dat gevolgen. En ik geloof als je dit gedeelte goed leest, dat we echt reden hebben om Hem te mogen verwachten. En dat hoop ik te laten zien. Wat zeggen die spotters dan precies? Zij zeggen, want van die dag, in het vierde vers, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande. En vervolgens volgen er een aantal woorden die behoorlijk moeilijk lijken, maar eigenlijk is het heel eenvoudig wat Petrus daar zegt. Die spotters die zeggen, ja, het ritme van deze wereld is eigenlijk altijd gewoon doorgegaan. Iedere morgen komt de zon weer op. En zo zou je heel veel voorbeelden kunnen noemen. Maar Petrus zegt, maar willens is hun iets onbekend. En dat is een flink oordeel natuurlijk. Maar hij spreekt over die spotters. Die juist naar hun eigen begeerlijkheden willen wandelen. En daarom de spoedige terugkeer van de Heere Jezus ontkennen. Maar hij zegt, want willens is dit hun onbekend, dit dat, hij zegt, de wereld ooit is uit het water opgerezen. En dan kun je denken aan de schepping. Eerst was er alleen maar water en toen kwam de wereld eigenlijk uit het water tevoorschijn. Die wereld ging als het ware door het water heen, inderdaad. Maar, zegt Petrus, vervolgens, denk het aan de zondvloed, toen heeft God het water weer over heel de wereld gebracht. En aan heel de wereld van toen is een einde gekomen. De wereld van voor Noach bestaat niet meer. Dus wat Petrus dan zegt, hun argument klopt niet. Als mensen dit zeggen, het ritme van deze wereld gaat altijd maar door, dan moeten zij eens naar de geschiedenis kijken. Want de wereld van voor Noach bestaat niet meer. Dat is wat hij zegt hier. En dat is een belangrijk ding. De Heere Jezus, als hij spreekt over zijn komst, en vergelijkt die dingen ook met de dagen van Noach. Hij zegt, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook in de eindtijd wezen. De mensen, ze zullen bezig zijn met hun leven. Ze zullen leven alsof er niets aan de hand is. En dan ineens zal het zover zijn, zegt de Heer Jezus dan daar. En dan zou je kunnen zeggen, ja, oké. Dus dat argument is dan niet juist. Het ritme van deze wereld gaat altijd maar door. Klopt niet, zegt Petrus. Nee, duidelijk. Maar als het gaat over dat de Heer Jezus Christus gezegd heeft, ik kom spoedig. Verschillende keren, je kunt dat lezen in het boek Openbaring, dat de Heer Jezus zei, ik kom spoedig terug. En nu wachten we al 2000 jaar op hem. Kun je dat dan wel zeggen? En dan zegt Petrus, hier heel mooi denk ik in het 8e vers, doch deze ene zaak, zij u niet onbekend geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. Dus wat Petrus daarmee wil zeggen is eigenlijk dit. De Heer Jezus zei, ik kom spoedig terug. En dat blijft nog steeds helemaal staan. Maar we moeten niet vergeten dat het zo is bij de Heere God. Dat 1000 jaar aan kan voelen als 1 dag. En evengoed ook andersom. Dat 1 dag aan kan voelen als 1000 jaren. En je zou zeggen, ja, is dat dan een antwoord waar we tevreden mee moeten zijn? Maar in ieder geval zegt Petrus dit, we moeten beseffen dat het gewoon blijft staan. Die woorden, ik kom spoedig terug, die blijven staan, want 1000 jaren is bij de Heere als 1 dag. De Heer Jezus heeft gezegd, ik keer spoedig terug en zo is het. Maar wat dan misschien voor Petrus nog wel belangrijker is, is dit als hij vervolgens zegt, kijk, dat is 1. Het blijft gewoon staan, ik kom spoedig terug. Maar als we nu gaan praten over de reden waarom de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, dan zegt hij dit, de Heer vertraagt de beloften. Het is niet zo dat de Heer God iedere keer maar denkt, ach, ik laat nog maar een poosje langer op mij wachten. Absoluut niet. Maar het punt is dit, de Heer is langmoedig over ons, zegt hij. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar goed, als dat tot je doordringt. Dat gaat heel ver. Dus waarom is de Heer Jezus Christus dan nog niet teruggekeerd? en naar de aarde. De reden is dan, de Heere God wil dat allen tot bekering komen. Als dat tot je door. En dan kunnen mensen zeggen, ja, God wil dat allen tot bekering komen. Maar dan moet je denken aan de uitverkorenen. Maar dat is absoluut niet waar, hè, als hier staat, God wil niet dat enigen verloren gaan. Hij wil dat niemand verloren gaat. Hij wil dat allen tot bekering komen. En dat is de reden dan, dat hij nog steeds niet is teruggekomen. En daarom kan hij even verder schrijven in het 15e vers. En achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen zeggen als de Heer Jezus Christus 30 jaar geleden was teruggekomen. Dan zouden een aantal van u voor altijd verloren zijn geweest. Terwijl het nu zo is dat uw toekomst is straks altijd bij de Heer zijn. Als u de Heer Jezus Christus hebt lief gekregen in uw leven. En als je het even zo ziet, inderdaad, dan begrijp je wat Petrus daar zegt. En achter langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Als de Heere Jezus Christus 100 jaar geleden was teruggekomen, dan had niemand van ons, het eeuwige leven gehad. En nu is het zo, dat het voor ons allemaal geldt zoals we hier zitten. Iedereen kan straks voor eeuwig leven, als ik het zo uitdruk. Want daarmee wil ik zeggen dat ook degene die op dit moment nog voor eigen rekening leven, er op dit moment bij kunnen, omdat God niet wil dat enigen verloren gaan. Dus God wil uw ondergang absoluut niet. En het zou zo groot zijn, want als er zijn die voor eigen rekening leven, dat betekent, het is alleen maar omdat je uiteindelijk weigert tot Christus te vluchten. Waarom je geen deel hebt aan deze dingen, dat is de enige. Het ligt niet aan God om het anders te zeggen. Het ligt absoluut. En soms kunnen we dat in ons hoofd misschien niet bij elkaar krijgen. Omdat er dan al heel snel een ja maar boven kan komen. Maar laat het woord van de apostel nu eens gewoon staan. Als hij hier zegt, God wil niet dat enigen verloren gaan. Hij geeft de mensen nog de tijd om zich te bekeren. Maar, en dat is dan ook duidelijk, aan de langmoedigheid van de Heere God komt natuurlijk een keer een einde. Je kunt denken aan de dagen van Noach. De Heere God zei, ik zal de mensen nog 120 jaar de tijd geven. De Heere God zei niet, vanaf nu zullen mensen niet ouder worden dan 120 jaar. Nee, de Heere God zei, ik zal de mensen nog 120 jaar de tijd geven. De tijd geven om zich te bekeren. Maar uiteindelijk hebben ze niet geluisterd. Ze wilden niet. Ze vonden Noach maar een dwaas uiteindelijk. En uiteindelijk zijn ze allemaal omgekomen. Alleen Noach en zijn familie werden behouden. God zei, ik geef ze nog 120 jaar de tijd. Een hele tijd kun je zeggen. Maar toen kwam aan Gods langmoedigheid een einde. En als ik dan denk aan vandaag, dan kun je zeggen, God is al 2000 jaar langmoedig. Omdat hij wil dat mensen gered worden. Absoluut. Maar op een dag, komt er een eind aan zijn langmoedigheid. En dan zegt Petrus, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Ik hoop dat de woorden die ik heb uitgesproken echt tot ons hart mogen binnendringen. Want het is zo belangrijk. Ik heb dat wel vaker gezegd natuurlijk, maar als de Heere God, je kunt denken aan het moment dat de Heere Jezus Jeruzalem verwijt, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Met andere woorden, het punt was niet dat ze hem niet konden omhelzen of wat dan ook, absoluut niet. Maar het punt was dat ze het niet wilden. En iedereen die verloren gaat, hij krijgt straks voor de rechterstoel van de Heere niet te horen. Ja, ach, uiteindelijk kon je er zelf ook weinig aan doen, want het is God die het in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat zijn teksten die bedoeld zijn voor kinderen van God. Die zijn helemaal niet bedoeld voor mensen die de Heere niet kennen. Absoluut niet. Maar een zondaar zonder Christus, hij krijgt uiteindelijk te horen, je wilde niet. En daarom is het zo belangrijk. De Heer Jezus op een andere plaats zegt hij, als iemand wil, hè, die komen en die drinken van het water des levens om niet. En daarom mag de poort, om zo te zeggen, wijd open staan. En mag ik elke zondaar nodigen tot hem. U mag tot hem komen zoals u bent. Komt u tot hem, dan verandert er van alles in uw leven, absoluut. Maar het zijn zondaren, goddelozen, die tot hem mogen vluchten, bij hem welkom zijn. Laat dat heel duidelijk zijn. En God denkt iedere keer, ik wacht nog maar even met het sturen van mijn zoon. Want dan hebben ze nog even de tijd. Misschien dat ze zich door de volgende preek laten overreden. Of misschien nog een preek extra. En zo ging het in de tijd van hem, in de tijd van Noach 120 jaar door. En zo zou u nog meer voorbeelden kunnen noemen. En zo gaat hij nu al 2000 jaar verder. Maar dan zal straks ook het moment komen, hè, waarvan Petrus zegt, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. En de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. De dag des Heren is belangrijk om te zeggen. Komt heel vaak in de Bijbel voor. Maar het is niet alleen maar de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Het gaat eigenlijk over een langere dag. En ik geloof dat je mag zeggen dat de dag des Heren, de periode is, die begint met een aantal grote, heftige oordelen van de Heere God. En vervolgens loopt die dag uit op de wederkomst van de Heere. Als ik denk aan het boek Openbaring, dan kun je denken aan het laatste stukje voor de wederkomst. Ja, als het lam de zegels verbreekt van de boekrol, en ieder zegel betekent dan een heftig oordeel. En vervolgens keert de Heer Jezus Christus terug. Dus als ik denk aan die dag des Heren, dan denk ik aan het laatste stukje voor de wederkomst, inclusief de wederkomst van de Heer Jezus. Er zullen een aantal heftige oordelen zijn en vervolgens zal de hemel opengaan en zal de Zoon des Mensen verschijnen in de lucht. En dan zegt hier Petrus, maar u kunt, als u dit moeilijk vindt om te begrijpen, ook gewoon denken aan de wederkomst van de Heere. En dan zou het goed zijn die dingen een andere keer nader te bestuderen. Dus als u het moeilijk vindt en voor het gemak wilt denken aan alleen de dag van de wederkomst van de Heere, dan is dat ook goed. Maar als je het preciezer zegt, dan moet je zeggen, nee, die dag des Heren begint net voor de wederkomst, hè, met een aantal hevige oordelen, en vervolgens keert hij terug op de wolken van de hemel. En dan zegt Petrus, die dag komt als een dief in de nacht. Je zou kunnen zeggen, ja, dus plotseling en ongewenst. Hè, want een dief komt altijd plotseling, kun je zeggen, en hij komt ook ongewenst. En dat tekent al, hè, dat Petrus bedoelt, ja, juist voor degenen die hem niet kennen, hè, zal die dag komen, hè, als een dief in de nacht. En voor gelovigen die slapen. Die inderdaad ook zo zijn gaan denken. Waar is de belofte zijner toekomst? Zij moeten dan stilgezet worden, bijvoorbeeld met woorden, over 20 jaar of over 30 jaar bent u er niet meer. Dat is heel de boodschap van de Bijbel niet. Dat kun je tegen mensen zeggen, als je tegen mensen van een jaar of 50, 60 praat, dan kun je zeggen, ja, over 20, 30 jaar, dan bent u er niet meer en daarom moet u met God verzoend zijn. Maar dat is de boodschap van de Bijbel absoluut niet. Absoluut niet. De boodschap van de Bijbel is, de Heer Jezus Christus staat eraan te komen en daarom moet u bereid zijn. En dat is een heel andere. En daarom zeg ik, als het gaat over die dag waarover ik gesproken heb, die komt als een dief in de nacht, voor de ongelovigen en voor christenen die slapen. Zij zullen door die dag overvallen worden. Maar schrijft Paulus in de brief aan de Thessalonicenzen. En dan schrijft hij, want gij weet zelf zeer wel, dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Maar vervolgens zegt hij, maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Met andere woorden, voor gelovigen komt die dag, als het goed is, niet als een dief in de nacht. En waarom niet? Omdat we de Heere verwachten. Omdat we de Heere verwachten. Ik wil nu iets zeggen over één tekst in 2 Petrus 1. En het zou goed zijn die tekst erbij te nemen. Want die tekst is eigenlijk een centrale tekst in heel de brief van Petrus. Hij zegt in het 19e vers van het eerste hoofdstuk, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En dus ook daar zegt Petrus, ik ga sterven, maar jullie moeten bij het woord blijven en iedere keer dat woord lezen. Want dat woord blijft altijd geldig en spreekt over de dingen die gaan komen. En hij zegt, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw hart. En nou, die laatste woorden, die hebben me echt geraakt, omdat ik die echt bijzonder vind. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. U weet misschien wat de morgenster is. De morgenster, dat is een ster die een aantal maanden van het jaar te zien is, net voordat de zon opkomt. Dus dat betekent, het is buiten al licht, hè, want het is buiten al licht voordat de zon is opgegaan, hè, dan wordt het al licht. En al de sterren verbleken, maar de morgenster is zo'n heldere ster, dat die dan nog wel te zien is. Een aantal maanden van het jaar, de andere sterren zijn al verbleekt, maar net voordat de zon opkomt, verschijnt de morgenster. En die morgenster betekent dan eigenlijk, de zon komt eraan. En nu goed, de zon is in de Bijbel altijd een beeld van de Heer Jezus Christus. De zon der gerechtigheid. En nu kunnen we zeggen, als je naar buiten kijkt, dan is de morgenster opgegaan. Dat betekent, Christus komt eraan. Je kunt letten op de tekenen van de tijd, en dan kun je zeggen, wij hebben reden om te zeggen dat de morgenster is opgegaan, want Christus komt eraan. De Heer Jezus zegt zelf, kijk om je heen, oorlogen, geruchten van oorlogen, maar al die dingen betekenen niet het einde. Maar als het evangelie overal gepreekt is, dan zal het einde komen. Dan breekt het laatste stukje voor mijn komst aan. Alleen dat al is reden om te zeggen, wij leven in de eindtijd, de morgenster is opgegaan. Maar het punt van Petrus is niet dit, dat de morgenster buiten opgegaan is. Hij zegt, die morgenster, die moet opgaan in jullie harten. Met andere woorden, dat betekent dat we zelf zo moeten leven, of dat we zelf heel persoonlijk rekening moeten houden, altijd met de spoedige verschijning van de Heer Jezus Christus. Als de morgenster in jouw hart is opgegaan, dan zeg je, hij komt eraan. En dan zal deze dag je niet overvallen. En daarom kan Paulus schrijven, maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Want de morgenster is opgegaan in jullie harten. Jullie houden rekening met zijn komst. Je kunt naar buiten kijken. En de een zal zeggen, de morgenster is buiten opgegaan. En de ander zal zeggen, nee, het duurt nog een... Maar het punt is, een christen verwachten. Want op een bepaald moment zal het inderdaad zo zijn. Zoals het toen was, aan Gods langmoedigheid kwam een einde. En zo zal opnieuw aan Gods langmoedigheid een einde komen. En Christus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Zodra ik zeg, over 20 jaar bent u er niet meer, dus u moet met God verzoend zijn, dan heb je reden om nog 10 jaar op een nare, onchristelijke manier te leven. Maar zodra de morgenster in je hart is opgegaan, dan zegt Petrus hier dit, dewel dan. In het 11e vers, dewel dan deze dingen alle vergaan. Dewel dan de dag des Heren spoedig zal komen. Hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende de toekomst van de dag van God. Met andere woorden, als dit waar is, als de morgenster opgegaan is in je hart, als de Heer Jezus Christus ieder moment kan terugkeren, moeten we daar dan geen rekening mee houden in ons leven. En daarom heb ik gezegd, zodra dat zo is, dan ga je andere besluiten nemen. Johannes zegt in zijn brief, je wilt toch straks niet, als de Heer Jezus Christus terugkomt, met het schaamrood op je gezicht zijn. Denk aan die dwaze maagden die in slaap gevallen waren. Je wilt toch straks niet met het schaamrood op je gezicht. Ben je daar bezig met de dingen waar de wereld ook mee bezig is en vervolgens verschijnt Christus? Je zou zoveel voorbeelden kunnen noemen. Er zijn zoveel christenen die slijten hun dagen, hun avonden achter de tv of achter wat dan ook. En noem het maar op. En straks plotseling dan verschijnt de Heer Jezus op de wolken van... Je wilt het toch gewoon niet, zegt Petrus hier. Als al deze dingen vergaan. Als hij straks ineens hier is, hoedanige behoort gij te zijn. In heilige wandel en in Gods vrucht. En dat zijn schitterende woorden, zeker als je kijkt naar 2 Petrus 1, de eerste verse, waar Petrus zegt dat God ons alles heeft geschonken voor een godvruchtig leven. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Dat betekent, God heeft ons alles geschonken wat we nodig hebben om godvruchtig te leven. Dus christenen die zeggen, ach, ja, 20 jaar geleden, ik was een zondaar en ik moest het van genade hebben. En zo is het nog steeds en de praktijk van mijn leven is nog steeds dat ik eigenlijk, ja, ik leef naar mijn eigen begeerlijkheden. Ik zit zelf op de troon en ik haal naar me toe wat ik hebben wil, enzovoort, enzovoort. Petrus zou zeggen, nee, je kwam als zondaar tot geloof, want goddelozen worden door God gerechtvaardigd. Maar zodra je tot hem komt, verandert er alles in je leven en krijg je alles van de Heer wat je nodig hebt om godvruchtig te kunnen leven. Door de kracht van de Heilige Geest natuurlijk, maar je hebt, dat is juist het punt, als christen heb je de Heilige Geest ontvangen. En daarom nogmaals, en ik hoop van harte dat dat de vrucht mag zijn, hè, van wat we hier lezen in deze brief, dat we zouden zeggen, ja, je kunt echt heel veel dingen opnoemen, hè, die bewijzen dat Christus eraan staat te komen. Maar je kunt zeggen, ook al zou het nog heel lang duren, dan nog maakt dat niet uit. De apostel wil en de schrift wil, de Heere God wil, dat we iedere dag rekening met zijn komst blijven houden. Paulus zei het in zijn tijd, wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heer. En hij stierf, inderdaad. En misschien is het zo, he, dat wij ook allemaal de lichamelijke dood moeten sterven. Ik denk het niet, ik hoop het niet en ik verwacht het niet. Leef zo, zou ik zeggen, en laat de morgenster ook opgaan in uw harten. Het zijn heel mooie woorden die Petrus daar schrijft. En nogmaals, hij zegt in het 14e vers, daarom geliefde verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Dat betekent precies wat ik al gezegd heb, op grond van het 11e vers. Leef als christen. Als je weet, hij keert spoedig terug, leef dan ook voor hem. Zo'n voorbeeld wat ik vaker genoemd heb in een preek, maar het is toch een mooi voorbeeld om het te noemen. Dat gaat over een tuinman die bezig was om de tuin van zijn heer te onderhouden. En volgens mij is dat een waargebeurd iets. Maar die heer ging op een bepaald moment weg en bleef heel lang weg. En vervolgens, na een hele tijd, werd aan die tuinman gevraagd, waarom ben je zo ijverig bezig die tuin te onderhouden, als het zo is dat je heer al zo lang weg is. Met andere woorden, die tuin ziet er voortdurend piekfijn uit, maar waarom is dat zo? En zijn simpele antwoord was, het punt is dat mijn heer niet gezegd heeft wanneer hij precies zal terugkomen. En als hij terugkomt, dan moet die tuin er piekfijn uitzien. En eigenlijk kun je zeggen, dat is de boodschap. En Johannes die zegt het iets anders in zijn brief als hij zegt, luister, als wij weten dat de Heer spoedig komt. En als wij weten dat als hij komt, dat we hem zullen zien gelijk hij is en dat we hem gelijk zullen wezen. Hij zegt vervolgens, een iegelijk die deze hoop heeft, die reinigt zichzelf. Als je dit weet, dat als straks de hemel open gaat, dat we hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Als je dit weet, dat als hij straks komt, dat we hem gelijk zullen wezen. Zou het dan niet het streven van de christen zijn om nu al steeds dichter bij hem te komen? En daarom zegt Johannes, een iegelijk die deze hoop heeft, die reinigt zichzelf. Die doet niet mee met de wereld. Die wandelt niet naar zijn eigen begeerlijkheden. Maar die zegt, Heere, u heeft mij getrokken uit de duisternis. U heeft mij overgezet in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En daarom wil ik leven voor u. Ik ga eindigen met nog één heel klein ding. En het zou goed zijn thuis die tekst na te lezen in verschillende vertalingen. Maar er staat dus in het 12e vers, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God. Verwachtende en haastende. Een andere vertaling heeft, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast. Dus met andere woorden, dan is het niet zo dat wij ons haasten naar die dag. Nee, wij verwachten die dag en wij verhaasten die dag. Terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast. Dat is een mooie vertaling. Je zou kunnen zeggen, hoe kan dat? Het is toch dat de Heer Jezus terugkomt op een door God bepaald moment, absoluut, absoluut waar. Maar je zou het ook anders kunnen zeggen. Als je ziet dat God hiermee bezig is, zoveel mogelijk mensen te behouden. Wat zegt Petrus? Straks zal de volheid van de heidenen ingegaan zijn. En dan zal het moment zijn van de terugkeer van de Heer Jezus. Met andere woorden, als de laatste is toegebracht, dan zal de Heer Jezus Christus komen. Met andere woorden, je zou het ook zo kunnen zeggen. Als je als christen graag wil dat de Heer Jezus Christus spoedig terugkeert, leef dan voor hem. Zwijg niet over het evangelie. Deel het evangelie met je naasten. Want zodra de laatste is binnengebracht, dan zal de Heer Jezus Christus terugkeren op de wolken van de hemel. Verwacht hem. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 68 vers 1. Een psalm kun je zeggen over de wederkomst. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haat en zwijt en zijt, verjaagd en verstrooid doen zuchten. Dat is precies wat er gebeurt als die dag des Heren aanbreekt. Psalm 68 vers 1. Laten we bidden en danken met elkaar. Lieve heren, zo aan het einde van deze dienst danken we voor wat u wilde geven. Heren, wilt u het woord zegenen, heren, aan ons hart. En inderdaad leren, heren, om u te verwachten. Doe ons heel goed beseffen dat die spotters geen gelijk hadden. Die zeiden, wat komt er nu terecht van zijn belofte? We mogen dankbaar zijn, heren, voor uw enorme langmoedigheid met ons. En we mogen uitzien naar de grote dag van uw verschijning. Heren, geef dat we het gevoel mogen hebben, heren, in ons hart, dat bij een leven van verwachten ook hoort een godzalige wandel. Dat het eigenlijk niet anders kan. Als ik hem echt verwacht, Als ik echt geloof dat hij spoedig terugkeert, dan moet dat toch consequenties hebben voor mijn leven. Heer, laat het zo zijn bij ons. Geef ook, Heer, dat degenen die worstelen met de dingen van uw woord, met de toewijging van het hel, Heer, dat ze ook aangesproken mogen zijn door het evangelie. En dat ze hebben mogen zien, Heer, en mogen zien dat u echt aan het wachten bent. En dat u wil dat ze tot behoudenis komen. Heer, zo leggen we deze dienst in uw handen neer. Laat het einde strekken tot de eer van uw naam. Vergeef het verkeerde, Heer. Omdat als we spreken, we altijd beperkt zijn en uw Heilige Geest nodig hebben. Vergeef het verkeerde, Heer, en ga met ons mee naar huis. Zegen degene die thuis zijn, Heer. Wilt u nog een gezegende zondag geven. Dat in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 43. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt gewoon rustig in uw lot. Berust in zere welbehagen. Hij doet wel haast uw heilzon. Maar aan die zon, als het over die zon gaat, is het goed om dan te denken aan de Heer Jezus. En Maleachi zegt, straks zal de zon der gerechtigheid opgaan. En dat betekent, straks komt de Heer Jezus naar deze aarde. En als we onze hoop kwijt waren geraakt, dan zegt deze psalm, uw hoop herleef naar zijn gebod, naar zijn woord. Want heel het woord is erop gericht om deze hoop in ons hart juist wakker te maken. Mijn redder is mijn God. 43 vers 5. ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.